het spreekrecht voor burgers. Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht voor burgers. Dan agenda punt 4, het vragenhalf uurtje. De fractie PNL heeft aangegeven gebruik te willen maken van het vragenuurtje. Nog even ter herinnering de spelregels van het vragenhalf uurtje. De vragensteller wordt het woord verleend om één of meer vragen te stellen aan het college of burgemeester en een toelichting daarop te geven. Na beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen. Vervolgens krijgen andere leden van de raad de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. En daarna zal het college of de burgemeester antwoord geven. Tijdens het vragenhalf uurtje kunnen geen moties worden ingediend of amendementen en er worden ook geen interrupties toegestaan. Dat even voor de spelregels, nog even ter herinnering. Dan geef ik nu het woord aan, ik neem aan de heer Brouwers van de fractie PNL. Het woord is aan de heer Brouwers.
Ja, dankjewel. De vragen zijn schriftelijk via de griffier ingediend. Ik heb ook gezien dat ze rondgedeeld zijn, dus ik ga er even vanuit dat ik ze niet hoef te stellen, dat men daarmee verder kan. En waar gaat het om? Even voor de publieke tribune. Het gaat over de Rooiseweg 16 en 16a. In eind 2012 heeft de gemeenteraad via een motie of via een amendement aangenomen dat de Rooiseweg 16 en 16a onder het overgangsrecht zou vallen. Daar is allerlei zaken over besproken, gesproken met betrokkenen en zo. Maar het wordt er allemaal niet duidelijker op en dat was voor ons de reden om de vragen nu in dit vragenhalf uurtje te gaan stellen. De vragen zijn, ik wil ze wel even voorlezen, maar ik denk dat het voor de publieke tribune ook moeilijk is om 5 vragen in zich op te nemen. Dus ik vraag aan de wethouder of de portefeuillehouder die de vragen gaat beantwoorden om eerst de vraag te stellen en dan vervolgens het antwoord te geven. Dan is het een wat logische volgorde, want als ik het nu ga oplezen, dan, ik herken mezelf dan maar even, dan denk ik dat ik het in ieder geval zou vergeten. Laat ik het dan maar zo stellen. Dus dat was het, voorzitter.
Dank u, meneer Brouwers. Ook dank voor het toezenden van de vragen vooraf. Dat geeft in elk geval de gelegenheid dat u ook antwoord kunt krijgen op de vragen die bij u leven. Ik heb met de portefeuillehouder overlegd. Dit zijn vragen die zowel voor mij als voor de portefeuillehouder van toepassing zijn. En ik zal met de beantwoording beginnen vanaf het sprekersstoel. Ik vraag even aan de heer Biemans F om de leiding van de vergadering over te nemen. Ja, u hebt 5 vragen gesteld. Vraag 1 en 2 lees ik even allebei op, want de beantwoording van die vragen loopt door elkaar heen, dus vandaar. U hebt gevraagd waarom wordt een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure opgestart en wordt het niet zoals afgesproken meegenomen in de tweede herziening bestemmingsplan buitengebied 2010? En de tweede vraag was hoe verhoudt zich het bezwaarschrift van de familie van Duinhoven met de in gang gezette procedure rekening houden met het besluit om de situatie onder het overgangsrecht te laten vallen? Er is inderdaad een verzoek binnengekomen tot handhaving. En een verzoek tot handhaving, dat wordt altijd als volgt bekeken. Er ligt een beginselplicht tot handhaving bij de gemeentes. Bij de gemeente. Die beginselplicht houdt in dat het algemeen belang van het handhaven hoger wordt gesteld dan het individuele belang van degene waar gehandhaafd moet worden. Er zijn 2 uitzonderingen. Als er concreet zicht is op legalisatie, dan kun je afzien van handhaving. En concreet zicht op legalisatie wil in deze zeggen dat een bestemmingsplan in de raad behandeld is en ter inzage is gelegd. Daar is jurisprudentie over, dus wij volgen gewoon de jurisprudentie in deze. Als er concreet zicht op legalisatie is of komt, dan kan het college alsdan besluiten om de handhaving stop te zetten. Nou, u weet allemaal dat wij het bestemmingsplan nog niet in de raad hebben gehad. Dus ligt ook nog niet ter inzage. En vandaar dat er dus ook nog geen concreet zicht op legalisatie is. En dus de handhaving derhalve is opgestart of het voornemen tot handhaving is opgestart. Waarom wordt er een nieuwe bestemmingsplanprocedure opgestart? Omdat het noodzakelijk is, als je dat in de tweede herziening doet, dan zal dat concreet zicht op legalisatie zal nog verder voor zich uitgeschoven worden. Want dat duurt veel langer voordat we dat in de Raad kunnen behandelen. Omdat er ook andere gevallen in zitten dan het afzonderlijke bestemmingsplanprocedure voor dit geval op te starten. Dus het is eigenlijk om sneller te kunnen handelen dat er een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Zodat er straks zicht op legalisatie is en het college een nieuw besluit kan nemen. Ik denk dat ik in zoverre de twee vragen van u beantwoord heb. En geef ik nu het woord aan de heer Van Zeeland.
Voorzitter.
U mag geen vragen tussendoor stellen.
Dank u wel, voorzitter. Ook wat mij zei, bedankt over het toesturen van de vragen, CQ, PNL. Want dat geeft in ieder geval de mogelijkheid, zoals ook de burgemeester aangeeft, om in ieder geval even te kijken naar die vragen en ze zo mogelijk te beantwoorden. Vraag 3 is, wanneer en hoe voert het college het raadsbesluit over Rooiseweg 16 en 16a uit, rekening houdend met het besluit om de situatie onder het overgangsrecht te laten vallen? De burgemeester heeft daar net al een stukje van die sluier opgelicht. Het feit dat er een verzoek tot handhaving ligt, verplicht ons om een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure daarin te voeren. En dat komt ook wel tegemoet aan het besluit van de Raad om het te laten vallen onder het overgangsrecht, wat wij hebben uitgelegd als zijnde. En dat betekent dus dat wij de bestemmingsplanprocedure moeten gaan voeren, hetzij via een wijziging zeg maar, van het bestemmingsplan buitengebied, dan wel een individueel bestemmingsplanprocedure. En dat laatste is hierop van toepassing gegeven, het handhavingsbesluit wat er ligt, maar dat heeft de burgemeester net ook al aangegeven. Punt 4. De buren hebben aangegeven dat indien de huidige situatie voor beide partijen gehandhaafd blijft, zij geen problemen zien. Welke rol vervult de gemeente in deze? Zowel ondergetekende als ook ambtelijk is met betrokkenen gesproken van wat hier de situatie nu is. En op het moment, dat is aan die partijen voorgehouden, dat ze met elkaar het gesprek aangaan, waar overigens ook al eerder in een eerder stadium dat is aangegeven. En waarvan ik ook afgelopen maandag een brief heb binnengekregen waaruit ook mag blijken dat partijen met elkaar in het gesprek zijn. Dat zou ertoe kunnen leiden, die signalen hebben ons bereikt, dat ze mogelijk overwegen om het verzoek tot handhaving in te trekken. Zolang dat niet gebeurd is, geldt natuurlijk de feitelijke omstandigheid dat er sprake is van een verzoek tot handhaving. En wij dus in afwachting zijn van nadere informatie van de twee partijen. Dat ligt natuurlijk bij hen. Wij hebben ze daarin aangegeven hoe zij dat zouden kunnen vormgeven. Maar het is vervolgens aan beide partijen hoe zij met die situatie omgaan. Waardoor dus ook er een mogelijkheid kan bestaan, maar dat betekent dan wel dat je een aantal besluiten moet gaan opnieuw gaan nemen. Dat dan daardoor de huidige situatie gehandhaafd zou kunnen blijven. Maar dat besluit dat moet dan volgend op de intrekking van het verzoek om handhaving worden genomen, opnieuw worden genomen. Dus het moet opnieuw in procedure worden gebracht. Punt 5. Waarom wordt het verzoek van de familie Michels niet gehonoreerd? Dat de huidige woonsituatie in het bestemmingsplan wordt vastgelegd, hetzij door de bouwaanduiding 2 aan 1, hetzij door een functie aanduiding op te nemen dat zelfstandige bewoning van het bijgebouw, zoals dat nu plaatsvindt, is en blijft toegestaan. Dit is namelijk minder verstrekkend dan het opnemen van een reguliere tweede woonbestemming. Ook dat is in een brief uitgelegd dat 2 aan 1, dat is een term die wordt op dit moment gebruikt in komplannen. En daar dient u onder te verstaan de oude benaming voor twee woningen onder één kap. En dat wordt in de nieuwe komplannen aangeduid als 2 aan 1. Maar die titel is niet voor het buitengebied van toepassing. Maar daar wordt daar specifiek mee bedoeld, ter verduidelijking. Dan de term, is het niet onder te brengen met de functieaanduiding zelfstandige bewoning van het bijgebouw. En daarmee is het wel een titel die in het buitengebied voorkomt, maar die komt ook in de kom voor. En dat betekent mantelzorg. En zo is het ook in de definitie, zeg maar. In de uitleg bij de bestemmingsplan en de afkortingen daarbij, wordt dat daarmee bedoeld. En beide zijn dus niet van toepassing. En daarom is het ook dat de reden geweest om het niet onder die twee titels te kunnen laten vallen. Overigens is het besluit van de Raad, waarin zij aangeven dat hierop van het overgangsrecht van toepassing is, betekent ook automatisch dat daarmee in feite formeel gesproken wordt, althans zo hebben ze mij vanuit juridische zijde aangegeven, dat dat automatisch betekent dat je toekomt aan het, aan het in het bestemmingsplan opnemen van twee afzonderlijke woonblokken. En of die tegen woonbestemmingen, of die nou tegen elkaar aan liggen, op over of onder elkaar, dat is niet van toepassing. Dat is de intentie van het besluit wat destijds genomen is. Voorzitter, ik hoop dat ik hiermee voldoende heb aangegeven en de vraag beantwoord.
Dat zullen we nu controleren. Meneer Brouwers, hebt u nog aanvullende vragen?
Ja, die heb ik zeker. En ik mag er ook op reageren, heb ik begrepen. Of mag ik alleen maar vragen stellen?
U mag alleen aanvullende vragen stellen. Het is geen discussie, hè?
Nee,
een half uurtje.
Okay.
U mag alleen vragen stellen.
Oké. Ik hoor u, voorzitter, zeggen van dat zicht op legalisatie, dat kan alleen als er een bestemmingsplan in voorbereiding is, zodanig dat het bij de Raad ter inzage ligt of een procedure is genomen. En dat is nu niet zo. Maar u zei, feitelijk in de tweede zin zei hij, als er zicht op legalisatie komt, en die interpreteer ik toch weer een beetje anders, van als er zicht op legalisatie komt, ondanks het feit dat het bestemmingsplan dan nog niet in procedure is genomen, maar dat zijn we allemaal wel van plan, en de voortekenen wijzen daar allemaal dan op, dan begrijp ik niet zo goed, en dat is dan de vraag, waarom dat handhaven dan zo'n zwaar punt gaat worden. Want er is zicht op legalisatie. Want dat hebben we eigenlijk, willen we met z'n allen, dat stralen met z'n allen uit, dat besluit is genomen, daar zijn we met z'n allen mee bezig. Dus vanuit die optiek gezien, denk ik dat dat een bredere interpretatie is van het strikte juridische begrip zoals dat nu door u wordt toegepast of door u wordt uitgelegd. Maar u gaf zelf eigenlijk een beetje de opening aan om daarmee verder te gaan. Het bestemmingsplan individueel. U zegt ja, die tweede bestemmingsplanwijziging. En we hebben begrepen dat in gesprek ook is gezegd dat het overgangsrecht in de tweede bestemmingsplan de wijziging van de tweede bestemmingsplan meegenomen zou worden. En nu zegt u, nee, het is een individueel punt, dus dan moeten we aparte procedure gaan volgen. En dat is dan misschien de tweede bestemmingsplanwijziging. Terwijl er meerdere zaken in het bestemmingsplan buitengebied zijn die dus vragen om aanpassingen. En waarom kun je die niet tegelijk op laten lopen? Dan 2-aan-1 komplannen. 2-aan-1 woningen en die worden dan opgenomen in het bestemmingsplan komplannen. Dat komt niet voor in het buitengebied. En de andere titel van zorgwoningen. Als je dat een beetje analyseert en erover na gaat denken, dan kom je tot de conclusie van het is de juridische regels opzoeken, de spelregels van waar zit ik nu, waar ben ik nu bezig. En de vraag die daarbij daaraan gekoppeld zou kunnen worden voor de wethouder is van, interpreteert hij de diverse juridische regels niet te eng? Kan het niet zo zijn dat je juridische regels, die zijn voor meerdere uitleg vatbaar. We hebben die discussie ook in de Raad met elkaar gevoerd. En wat we hier met elkaar constateren is dat het gaat over een situatie die al 60, 70 jaar zo is. En ik kan me nog herinneren de discussie met het CDA en tussen ons toenertijd. Toen werd gezegd van, ja, iets wat 60, 70 jaar al heeft, daar moet je gewoon door mee gaan. Dat is op allerlei momenten niet gebeurd, daar moeten we mee verder gaan. Dus juridische, ik heb het hier staan, het is wel juridische haarkluiverij, maar Je kunt het ook juridisch zo bekijken dat je die grenzen met elkaar gaat opzoeken. En dat wil niet zeggen dat het een strijd met de wet is. Integendeel, ik ben de laatste die dat zou gaan zeggen. Dus dat zijn mijn aanvullende vragen nog.
Dank u, meneer Brouwers. Zijn er anderen die ook nog aanvullende vragen hebben omtrent dit onderwerp? Niet? Dan zal ik weer het eerste deel van de beantwoording van mijn rekening nemen. Ja, meneer Brouwers, wellicht als ik niet duidelijk ben geweest. Wat ik u uitgelegd of proberen te leggen is niet een juridisch regeltje, maar is aan de hand van jurisprudentie door ons hoogste rechtscollege, de Raad van State. Daar is deze regeling al eens ter toetsing voorgelegd, omdat dit natuurlijk niet de enige plek in Nederland is waar iets voorkomt wanneer dat nu concreet zicht op legalisatie bestaat. En zij heeft uitgesproken dat dat alleen geldt als, en ik zal het u voorlezen, indien een wijziging van het bestemmingsplan nodig is ter legalisatie, dan moet volgens de afdeling in ieder geval het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd om te kunnen spreken van concreet zicht op legalisatie. Nou, ik denk dat daar geen woord Chinees bij staat. Ik denk dat dat heel helder is. Dat daar dus ook geen ruimte zit waar u eigenlijk naar op zoek bent, begrijp ik. Nou, als die ruimte er zou zijn, dan zouden wij met u mee kunnen denken, maar in onze optiek is die ruimte er dus gewoon niet. Waarom een apart bestemmingsplan? Omdat wij daarmee sneller tegemoet kunnen komen aan dat concrete zicht op legalisatie. En wat ik net misschien niet helemaal duidelijk ben, zou er zicht op legalisatie zijn, dat is alleen maar in het geval het bestemmingsplan ter inzage ligt. Op dat moment hebben we een nieuwe situatie en op dat moment kan het college overwegen om de handhaving stop te zetten. Maar dat kunnen we dus pas doen op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage ligt. Nou, gaan we nu meerdere zaken in één bestemmingsplan verzamelen, dan kunnen ze zich voorstellen dat dat langer zou kunnen duren dan als je alleen dit ene geval pakt. Want dan kun je dat eigenlijk snel ter hand nemen om dat in procedure te brengen en dus ter inzage te leggen. Nou, dat is de reden waarom dat hiervoor gekozen is. Ik denk dat het daar, ja, meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Er is, ik bedoel, de afdeling Raad van State heeft daarover een uitspraak over gedaan. En dus, we hebben dat niet zelf bedacht, maar wij baseren ons op jurisprudentie in deze. Dan geef ik nu het woord aan wethouder van Zeeland.
Dankjewel, voorzitter. Heer Brouwers, ik ben het met u eens dat het misschien de indruk wekt dat het puur het zoeken is naar juridische regels om het daaronder te vangen. Echter, als ik daar niet voldoende duidelijk in ben geweest, dan wil ik dat nu alsnog wel even doen. Om u aan te geven dat dat juist niet de opzet is geweest van de inzet van het college, CQ inzet van ondergetekende. We hebben hier met elkaar, zoals u net ook al terecht aangaf, omtrent deze woonbestemming, hele uitgebreide discussies gevoerd in de vorige raadssamenstelling. En toen heeft de raad ook in meerderheid mij opgedragen om, ondanks het feit dat onze huisadvocaat u dat ter stelligste had ontraden en had aangegeven dat niet een raad bepaalt of iets onder het overgangsrecht valt, maar dat dat op basis van wettelijke uitgangspunten wordt bepaald, dat dat toch reden is geweest om uw boodschap als zodanig zo over te nemen zoals u dat bedoeld had. Mede vanuit het zicht dat hier sprake was van een situatie die op zijn minst opmerkelijk genoemd kan worden. Immers, hij bestond al zo'n 60, 70 jaar, zoals u zelf ook aangaf. Dan nog iets over het verhaal van, hebben we ook niet te veel gekeken naar juridische termen waar het gaat 2-1 en de andere titel, zoals u die gebruikt, zelfstandige bewoning van aan 1, sorry, voor zelfstandige bewoning van het bijgebouw. Dat laatste kan niet en wordt ook niet anders uitgelegd en ook niet uiteindelijk een provincie, zeg maar, die daar ook nog iets van zou moeten gaan vinden, die dat dan beschouwt als een titel die gelijk staat met mantelzorg. En dus vindt er direct een afweging plaats, is hier sprake van een mantelzorgsituatie. Nou, dat hoef ik u niet uit te leggen, dat daar in dit onderhavige geval geen sprake van is. Dus om die titel te gebruiken, zal u dat straks worden verweten, dat dat sowieso daarop niet van toepassing is. De titel 2-1, ik heb het u net ook al uitgelegd, dat betekent, dat is de uitleg die vroeger gebezigd werd in de terminologie van twee woningen onder één kap. En op het moment dat je dat zo benoemt, twee onder één kap, dan spreek je nog steeds in die situatie over twee afzonderlijke woonbestemmingen. En dus is het denk ik ook aan de voorkant niet de juiste kapstok waaraan je een dergelijk plan moet ophangen. En op grond daarvan hebben we dus ook gezegd, laten we daar gewoon, zoals de aanvrager dat bedoeld hebben, zoals u dat als raad aan mij hebt meegegeven, het beoordelen als zijnde twee woonbestemmingen die dan toevallig wel tegen elkaar liggen, maar twee afzonderlijke woonbestemmingen. En dat was ook de strekking van uw besluit om het te laten vallen onder het overgangsrecht. Ik hoop u daar hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven.
Dank u, wethouder van Zeeland. Dan wil ik hiermee het vragenhalfuurtje afsluiten. En ga ik met u goedvinden naar agendapunt 5...